Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, wees hartelijk welkom op onze Rots in de Branding. Of eigenlijk, beter gezegd, bij Paus Franciscus in het Santa Marta huis, waar hij elke morgen de heilige mis opdraagt en er een kort maar veelal leerrijk preekje geeft die het hart en vooral het geweten raakt. Het zijn telkens duidelijke oproepen om nooit te vergeten dat we steeds als christen in het dagelijkse leven moeten staan. Maar alvorens het Santa Marta huis binnen te gaan, stel ik voor eerst te luisteren naar drie getuigenissen. Het is geweten dat Paus Franciscus zeer regelmatig plots zomaar iemand opbelt. En het past ook in het thema dat wat centraal zal komen te staan, liefde en dienstbaarheid. Ik veronderstel dat iedereen dat wel meemaakt dat je gebeld wordt op je smartphone, gsm of vaste lijn, en er vermeld staat onbekend nummer. Bij velen is de reactie soms, ik neem niet op. Of misschien laat de beller een boodschap achter, enzovoort. Maar toch moet je er soms mee opletten. Wel, dit overkwam de Italiaanse mevrouw Cinzia Desiati di Bitetto uit Rome. Zij ontving in de zomer van 2020 een dergelijke telefonische oproep van een privénummer. En de beller had trouwens reeds enkele pogingen gedaan om haar te bereiken in de laatste 3 dagen. Maar op zondag 26 juli, om 16:20, nam de mevrouw dan toch maar de telefoon op. En de beller, op een zeer lieve toon, zei haar: hallo mevrouw Cinzia, het is Paus Franciscus. En Cinzia werd zeer opgewonden en verbijsterd, maar dacht toch eerst aan een slechte grap. Maar de paus verzekerde haar terstond en verklaarde: iedereen denkt dat, als ik bel, dat het een grap is. Cinzia erkende dan toch duidelijk de stem van de paus en werd al zo gerustgesteld. Maar wat was de aanleiding voor dit telefoontje? Meneer en mevrouw Di Biletto verloren hun zoon Fabrizio het jaar ervoor op 5 oktober 2019, op de leeftijd van 21 jaar, na een auto-ongeval. En de ouders hadden het zeer moeilijk met dit tragische gebeuren. En in juli 2020 had Cinzia een brief geschreven aan Paus Franciscus. Ze had het in die zomermaand zo moeilijk. In de brief schreef ze gans het gebeuren en hoe de dood van haar zoon gans het gezin van streek had gemaakt. Ze beschreef wie voor iemand hun zoon was en tevens de gezinssituatie. In haar brief vermeldde zij het telefoonnummer, het adres en e-mailadres. Maar de paus koos voor de meest directe wijze per telefoon. Hoe gaat het met je? En hoe gaat het met je man? Vroeg de paus haar. Hij vertelde haar dat hij haar brief en de foto van hun zoon voor zich had. We spraken over onze zoon, Fabrizio, en de paus vertelde me dat deze tegenslagen niet zouden mogen gebeuren. In de Italiaanse krant Avvenire gaf ze meer uitleg. Ze legde uit hoe haar geloof wankelde na deze tragedie. Ik heb mijn verdriet op de Heer uitgestort Ik heb alle kruisbeelden thuis verwijderd. Maar ik heb me wel vastgeklampt aan de figuur van de Heilige Moeder, omdat zij dezelfde pijn voelde als ik. En zo op 8 december, feest van de onbevlekte ontvangenis van Maria, besloot Cynthia toch terug, als gelovige, de opgang van kerstdag te beleven, ook al was ze liever in slaap gevallen om pas wakker te komen na de kerst- en nieuwjaarsdagen. Ze was toen, op die 8 december, terug een kerk binnengestapt. En ze herinnert zich hoe ze huilde tijdens de mis en als het ware een interne reis aanvatte die haar terug dichter bij de Heer bracht. En ze plaatste daarna alle religieuze symbolen terug in huis. Ze begon te verstaan dat de Heer niet slecht is. Wat zoon Fabrizio overkwam, gebeurt helaas bij vele jonge mensen. Het is een pijn die deel uitmaakt van het leven. Ik was een gelukkige vrouw en genoot veel van het leven tot deze 4 oktober, de dag van het ongeval. Maar de maand juli was heel zwaar geweest en daarom had ze deze brief geschreven naar de paus. Maar aan de paus vertrouwde ze ook toe dat haar man zijn geloof had verloren. En de paus had haar getroost met: ik begrijp het. Het is normaal dat dit gebeurt. En op een vaderlijke toon herhaalde de paus regelmatig in de telefoon dat hij de houding van haar man begreep, zonder hem te veroordelen. Integendeel, hij begreep zijn sterke pijn, welke ergens een dergelijke houding wat verrechtvaardigt. Aan het einde van het gesprek sloot paus Franciscus de ontmoeting met haar niet uit. Hij verzekerde haar dat ze voor haar hele familie zou bidden en vroeg haar zoals gewoonlijk ook om voor hem te bidden. Paus Franciscus gaf me vreugde, zei de mevrouw nadien. Met de paus praten is als een streling, alsof het kwam van mijn zoon Fabrizio. Door dit gesprek kwam er weer een glimlach op mijn lippen, die ik sinds de dag van het ongeval nooit meer had gehad.
Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime? Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur? Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur? Si je te contemplais dans ta sublime gloire et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Oh Marie, devant toi, je baisserai les yeux. Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime? Qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs. Oh ma mère chérie, sur la rive étrangère, pour m'attirer à toi, que tu versas de pleurs. Oh que je l'aime encore, ton éloquent silence, pour moi c'est un concert doux et mélodieux, qui me dit la grandeur et la toute puissance d'une âme qui n'attend son secours que des cieux. Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Bientôt je l'entendrai, cette douce harmonie. Bientôt dans le beau ciel, je vais aller te voir. Toi qui vas me sourire au matin de ma vie, viens me sourire encore. Mère, voici le soir, je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Je Je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Oh, je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime. Mais si tout donner et se donner soi-même, avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant.
Voor een tweede getuigenis moeten we naar Turijn. Eenzelfde gebeurtenis overkwam de 12-jarige jongen Marco Rega uit Turijn, reeds van bij zijn geboorte blind. In januari 2020, nog voor de eerste zware lockdownperiode, had ook hij de paus een lange brief geschreven, waarin hij getuigde over zijn passie voor muziek, zijn geloof in God en zijn groot vertrouwen in het leven ondanks deze handicap. Elke zondag luister ik naar wat u vertelt op het Sint-Pietersplein en ik zou je graag persoonlijk leren kennen, had Marco in zijn brief erbij geschreven. En inderdaad, tijdens de volle lockdownperiode op 22 april 2020 kwam er een telefoon binnen die moeder Angela Pareti opnam. Maar ook hier vermeldde de telefoon de beller als onbekend. En even had de moeder ook overwogen niet op te nemen. En aan de andere lijn zei een persoon met een buitenlands accent dat hij de paus zou doorgeven die graag zoon Mark aan de telefoon wou. Het werden 10 emotionele minuten aan de telefoon. Ook bij aanvang dacht de moeder dat iemand een grap uitvoerde met haar zoon. Maar al snel begreep ze dat dit niet het geval was, vooral toen ze de paus Marco hoorde bedanken voor zijn brief. Dank je, je hebt me een mooi cadeau gegeven, zei de paus. En hij wenste Marco ook proficiat voor zijn handschrift en citeerde passages uit de brief die niemand anders had kunnen weten. En Marco was erg opgewonden, maar ook blij en ontroerd. Paus Franciscus heeft ons een heel mooi cadeau gegeven, zei hij. En nu hoopt Marco stil van binnen eens de opvolger van Petrus in levende lijven te mogen ontmoeten.
In de herfst verdort het gras, de bloemen vallen af. En de vogels die er waren, vliegen naar een ander land. Maar het woord van onze God, het woord van onze God, het woord van onze God houdt eeuwig staan. Het woord van onze God, het woord van onze God, het woord van onze God houdt eeuwig staan.
De hemel en de aarde, het licht van zon en maan. Alles wat er is geschapen zal op een dag vergaan.
Maar het woord van onze God, het woord van onze God, het woord van onze God houdt eeuwig staan. Het woord van onze God, het woord van onze God, het woord van onze God houdt eeuwig staan.
Het is de rots waarop we bouwen.
Wij bouwen niet op zand.
Wie het woord van God vertrouwen, zijn veilig in zijn hand. Het woord van onze God, het woord van onze God, het woord van onze God houdt eeuwig staan. Het woord van onze God houdt eeuwig staan.
En zo komen we bij een derde en laatste getuigenis, vooraleer we enkele homilieën van de paus doornemen. Maar in dit verhaal zullen we reeds het Santa Marta-huis als het ware binnengaan. Op 20 juni 2020 verscheen in het katholieke Italiaanse blad L'Avenire het merkwaardige verhaal van het kleine meisje Noemi Sciarretta en de grote vriendschap die is ontstaan met paus Franciscus. En het verscheen als een brief, opgesteld door vader Andrea, naar aanleiding van de 8e verjaardag van zijn dochtertje Noemi. En het vangt aan met: Goeiedag, ik noem Noemi. Ik ben geboren op 31 mei 2012, omringd door de liefde van mama en papa. Het was een vreugdevolle geboorte, blijkbaar gezond. Maar op de leeftijd van 3 maanden begon ik moeilijkheden te krijgen in mijn bewegingen. Laat ons even teruggaan naar dat jaar 2012. Toen Noemi 3 maanden oud was, werd bij haar een erfelijke ziekte vastgesteld: spinale musculaire atrofie. Het is een ziekte die de zenuwcellen aantast, met gevolg het slecht functioneren van de spieren. En vader Andrea herinnert zich nog goed de dag van de diagnose, 17 oktober 2012, een 5 maand na de geboorte. En de vader getuigt: de dokters gaven haar nog 3 maanden te leven. Het was een doodvonnis en we verkeerden in grote nood. Toen draaide ik me om naar baby Noemi en ze glimlachte naar mij. Uiteindelijk had de wetenschap niet het laatste woord. Het is de Heer die beslist over ons leven. Noemi werd afgelopen 31 mei 2020 8 jaar oud, maar wel gehandicapt. Deze glimlach had vader Andrea hoop gegeven. En kort na de verschrikkelijke diagnose besloot de familie Sciarretta in december 2012 een bedevaart naar Medjugorje te maken. We brachten er 10 intense dagen door. En het was daar dat we besloten een non-profit organisatie op te richten, het Noemi-project. De oprichting kwam er in april 2013 met als doel gezondheidswerkers bewust te maken van deze ziekte, wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen, maar ook financiële steun te verlenen aan gezinnen die met deze ziekte worden geconfronteerd. En vader Andrea getuigde verder in de krant hoe kort na de start van de vereniging hij besloot een brief te schrijven aan paus Franciscus, waarin hij hem in vertrouwen nam en erin schreef over de levenslessen die hij van zijn dochter had gekregen. Ik was een man als ieder ander. Werk, auto, huis. Ik dacht aan de toekomst, nooit aan het heden. Ik had projecten om uit te voeren, om voor mezelf iets te verwezenlijken. Maar mijn dochter opende mijn ogen. Het was alsof ze tegen me zei: moeten we niet iets groots doen, maar voor de anderen? En Andrea had toen ook aan de paus geschreven over hun pas opgerichte vereniging. En de vader vermeldt in de krant: ik stuurde deze brief wetende dat het was alsof ik mijn boodschap in een glazen fles stopte en in de oceaan gooide. Maar ook hier volgde later een verrassend telefoontje van paus Franciscus, die het ganse gezin uitnodigde te komen naar het Santa Marta-huis waar hij woont. Wat een geweldig geschenk, reageerden Andrea en zijn vrouw toen, die zich niet konden voorstellen wat hen te wachten stond. En alzo ontmoetten zij met de zieke Noemi de paus op 5 november 2013. En ze brachten lange tijd met de paus door en zelfs de buitengewone ervaring bij hem te mogen biechten. Daarop bood de paus hun een kamer aan in het Santa Marta-huis om te overnachten, zodat hij hen weer kon zien en met hen kon lunchen. Maar dan volgde nog een verrassing. De paus vertrok voor de algemene audiëntie om 12:00 op het Sint-Pietersplein en hij sprak het volgende toe.
Prima di venire in piazza, sono andato a trovare una bambina di un anno e mezzo, con una malattia gravissima. Suo papà, sua mamma pregano e chiedono al Signore la salute di questa bella bambina. Si chiama Noemi. Sorrideva, poveretta. Facciamo un atto di amore. Noi non la conosciamo, ma è una bambina battezzata, è una di noi, è una cristiana. Facciamo un atto di amore per lei. E in silenzio, primo, chiediamo al Signore l'aiuti in questo momento e gli dia la salute. In silenzio un attimo e poi pregheremo l'Ave Maria.
En de paus zei toen, voordat ik naar het plein kwam, ontmoette ik een klein meisje van 1,5 jaar oud dat aan een zeer ernstige ziekte leidt. Haar vader en moeder bidden en vragen de Heer voor de gezondheid van dit mooie kleine meisje. Haar naam is Noemi. Laten we een daad van liefde stellen. We kennen haar niet, maar zij is een gedoopt kind. Zij is één van ons, een christen. Laten wij in stilte eerst de Heer vragen haar op dit ogenblik te helpen en haar gezondheid te schenken. We zullen een tijdje zwijgen en dan bidden we het wees gegroet. En het gevolg was dat het gezin overspoeld werd door een eindeloze zee van gebeden. Zij ontvingen brieven uit de hele wereld, blijken van vriendschap en genegenheid, en dan vooral als medegiften voor Noemi's vereniging. Sindsdien is hun vriendschap met de paus voortgezet, en de laatste keer dat ze hem weer zagen was in 2016. En de kleine Noemi ontving van de paus zijn pauselijke kalotje. Nu, het is geweten dat onze paus, toen nog als aartsbisschop van Buenos Aires, de gewoonte had stiekem 's nachts naar buiten te sluipen om brood te delen met de daklozen. Als paus is dit nu veel moeilijker en regelt hij veel met aartsbisschop Konrad Krajewski, de Vaticaanse almoezenier die instaat voor de zorg aan de armen. Het is trouwens deze monseigneur die het gezin bezocht bij hun thuis en het dan bracht naar het Santa Marta-huis. Beste vrienden, een telefoontje kan inderdaad soms wonderen verrichten. Misschien moeten we dat meer overwegen en meer doen, en zeker in deze coronatijden. En nog een tip, denk dus 3 maal na vooraleer je een anonieme telefoon niet zou opnemen. Wie weet wie het kan zijn. En we gaan luisteren naar een Oegandees kinderkoor, de Watoto Children, met het lied Telephone to Jesus. Watoto betekent trouwens in het Swahili gewoon kinderen. En zij reizen de wereld rond ten voordele van hun weeshuizen.
Jelele mama, kosi mama.
The burdens that you carry,
telephone to Jesus.
Don't be troubled, you are not forgotten.
Telephone to Jesus.
I tell you, God is here, your burdens He will lighten.
Telephone to Jesus.
Just set His hand, He will be a friend to guide
telephone
you.
To Jesus.
Come on, ladies and gentlemen, join us in a super hand clap like this. Come on.
the burdens that you carry.
Give them unto Jesus.
Don't be troubled. You are not forgotten.
Give them unto Jesus.
I tell you, God is He, your burdens He will lighten. Just take His hand. He will be a friend to guide you.
So when you're finished with the burdens that you carry,
take them unto Jesus.
Don't be troubled. You are not forgotten.
Take them unto Jesus.
I tell you, God is He, your burdens He will lighten. Just take His hand. He will be a friend to guide.
Take them unto Jesus.
Yeah, just tell me why won't you give Him your burdens?
Telephone to Jesus.
Take some time and call on the name of Jesus.
Telephone to Jesus.
Yeah, 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 yeah. Telephone, Baba.
Welkom bij Radio Maria.
En beste vrienden, we blijven nu in de kapel van het Santa Martahuis en overlopen enkele homilieën van onze paus tijdens de heilige mis 's morgens vroeg. De drie concrete getuigenissen van onze paus geven een mooie toepassing van de inhoud van deze homilieën. Naar aanleiding van het feest van het Heilig Hart van Jezus hield de paus een homilie, die je zou kunnen samenvatten als liefde komt tot uiting in kleine gebaren en niet door grote dingen. En de paus benadrukte voornamelijk dat het God is die ons het eerst heeft lief gehad. Hij is de eerste om lief te hebben. Zo is God altijd de eerste. Hij wacht als eerste op ons. Hij bemint ons het eerst. Hij helpt ons het eerst. Trouwens, diezelfde feestdag van het Heilig Hart plaatste de paus een tweet met de volgende tekst. Het feest van het Heilig Hart herinnert er ons aan dat God ons het eerst bemint. Hij wacht altijd op ons om ons in zijn hart, in zijn liefde, op te nemen. Het is een liefde die men niet kan begrijpen, zei hij verder in zijn homilie. Een liefde die alle kennis te boven gaat. Ze overstijgt alles. Gods liefde is zo groot. Een dichter zei dat ze is als de zee zonder oever, zonder bodem, een grenzeloze zee. God was een grote pedagoog, doet de paus opmerken. En hij citeert de eerste lezing uit het boek Hosea uit het Oude Testament hoofdstuk 11. Het gaat over het feit dat Israël ontrouw was geworden. Israël wordt bekeken als een jongen die de Heer zo heeft lief gehad, En zo kan je lezen. Maar hoe ik hem ook riep, zij liepen van mij weg. Ja, zij brachten offers aan de Baals en brandden wierook voor de godenbeelden. En dat terwijl ik toch degene ben die Efraïm heeft leren lopen, die hem bij zijn armen heeft gevat. Tot daaruit de lezing uit Hosea. En de paus in zijn homilie vervolgde: God neemt de mens bij de hand, dichtbij, als een papa. Hoe uit God zijn liefde, vroeg de paus dan? Door grote dingen? Nee, hij maakt zich klein. Met gebaren van tederheid, goedheid. Hij maakt zich klein, hij komt dichterbij. En door die nabijheid doet hij ons de grootheid van de liefde begrijpen. Het grote wordt door het kleine begrepen. Wanneer Jezus ons wil leren hoe de houding van een christen moet zijn, zegt hij ons weinig. Hij zegt niet: ik denk dat God zo is, ik heb Gods liefde begrepen. Nee. Hij heeft de hongerige te eten gegeven. Hij heeft de dorstige te drinken gegeven. Hij heeft de zieke bezocht, genezen, de gevangenen. De werken van barmhartigheid zijn juist de weg van de liefde die Jezus ons leert in continuïteit met deze liefde van God. Er zijn mannen en vrouwen nodig die kleine dingen voor Jezus, voor de Vader kunnen doen, besloot onze paus.
Call thy walls salvation, call thy gates praised. There'll be no moon to light the nights, nor sun to light the days. For God shall be thy glory and everlasting light. The Lord shall reign forever in power and in might. Shall be righteous, they shall possess this land, the branches of his planting and the works of his hands. For from a small beginning a mighty nation grows, and in the fullness of his time the whole wide world will know that his name is still Yahweh, the Lord is one.
His name is Yahweh.
His name is Yahweh, the Lord is one.
Alpha and Omega, beginning and the end.
Alpha and Omega, beginning and the end.
The Word who reigns forever.
The Word who reigns forever. Yahweh, Redeemer.
Let's pick it up a little bit.
His name is Yahweh, the Lord is one.
Everybody's name is Yahweh.
His name is Yahweh,
Lord is one.
The Lord is one.
Alpha and Omega, beginning and the end. He's the
Alpha and Omega, beginning and the end. The Word who reigns forever, Yahweh, Redeemer, friend. His name is Yahweh. His name is Yahweh, the Lord is one. Alpha and Omega, beginning and the end, the Word who reigns.
Now sing it out.
Yahweh,
everybody sing
Yahweh.
Voor een volgende homilie blijven we bij het thema van dienstbaarheid, liefde tot de naaste. Hier benadrukte de paus opnieuw dat God ons het eerst heeft lief gehad. De eerste lezing die dag kwam uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 49, de eerste verzen. De paus sprak: het is een profetie over de Messias, onze verlosser, maar ook over het volk van Israël, het volk van God. We mogen zeggen dat het een profetie is voor ieder van ons. In wezen benadrukt de profetie dat de Heer zijn dienaar heeft uitverkoren van in de moederschoot. De profetie zegt het twee keer. Van in het begin was zijn dienaar uitverkoren, van bij of nog voor zijn geboorte. Het volk van God was uitverkoren voordat het bestond, het ontstond. En zo ook ieder van ons. Niemand van ons is toevallig op de wereld terechtgekomen. Ieder van ons heeft een bestemming, een vrije bestemming. De bestemming van de uitverkiezing door God. Ik word geboren met de bestemming een kind van God te zijn, een dienaar van God. Met de opdracht dienstbaar te zijn, op te bouwen en tot godsvrucht op te wekken. En dat vanaf de moederschoot, aldus paus Franciscus. En hij vervolgde: Jezus, de dienaar van de Heer, was dienstbaar tot de dood. En dat lijkt een mislukking, maar het was zijn manier van leven. En dat benadrukt de manier van dienstbaar zijn die wij in ons leven moeten aannemen. Dienen is zich geven, zich aan de anderen geven. Het dienen bij Christus bestaat erin te dienen tot in de ontlediging van zichzelf, tot in de dood op het kruis bij Christus. Jezus is de dienaar van Israël. Het volk van God is dienaar. En wanneer dat volk van God zich losmaakt van deze houding van dienstbaarheid, is het een afvallig volk. Het maakt zich los van de roeping die God het gegeven heeft. En wanneer dus een van ons zich losmaakt van de roeping om dienstbaar te zijn, maakt de mens zich los van de liefde van God en bouwt hij zijn leven op andere liefdes. En dat is dikwijls afgoderij. En de paus vervolgde: de Heer heeft ons uitverkoren van in de moederschoot. In het leven zijn er wel mislukkingen. We zijn allemaal zondaars en kunnen vallen, en dat doen wij ook. Alleen de Maagd Maria en Jezus niet. Alle anderen zijn gevallen, we zijn allen zondaars. Wat telt, is onze houding tegenover God. En dat is de houding van een zondaar die vergeving kan vragen. Zoals Petrus, die eerst zweerde: nooit zal ik u verloochenen, Heer, nooit, nooit. Maar bij het hanengekraai weent hij. Hij heeft berouw. Dat is de weg van een dienaar. Wanneer hij valt, vraagt hij vergiffenis. Daarentegen, wanneer een dienaar niet kan begrijpen dat hij gevallen is, wanneer de hartstocht hem zodanig in de greep heeft dat het hem tot afgoderij brengt en dat hij zijn hart voor Satan opent, dan gaat hij de nacht in. En dat is Judas overkomen. Wij zijn dienaars. Onze roeping is te dienen en niet te profiteren van onze plaats in de kerk. Dienen, altijd van dienst zijn. En de paus besloot: vragen wij de genade in die dienstbaarheid te volharden. En soms is het met slippartijen, valpartijen, maar tenminste met de genade ook te wenen, zoals Petrus.
Ik verlang naar dat verdriet, naar de tranen die vloeiden, omdat hij zo veel van u hield. Ik wil net zoveel als Peters van u houden. Ik wil net zo'n goede vriend zijn als hem. Ik zou willen dat u ook op mij zou kunnen bouwen. Maak me sterk als ik niet sterk genoeg ben. Want hoe vaak kraait de haan en dat ik het niet hoor. Hoe vaak kraait de haan en dat ik me niet aan stoor. Hoe vaak kraait de haan. Ik wil nog meer van u houden, ook al doet dat soms pijn. Ik wil een vriend van u zijn. Ik verlang soms naar die pijn, die Petrus heeft. Nadat hij u verloochend had. Ik verlang naar dat verdriet, naar de tranen die vloeiden, omdat hij zo veel van u hield. En ik wil net zoveel als Petrus van u houden. Ik wil net zo'n goede vriend zijn als hem. Ik zou willen dat u ook op mij zou kunnen bouwen. Maak me sterk als ik niet sterk genoeg ben. Want hoe vaak kraait de haan en dat ik het niet hoor. Hoe vaak kraait de haan. En dat ik me niet aan stoor. Hoe vaak kraait de haan. Ik wil nog meer van u houden. Ook al doet dat soms pijn. Ik wil een vriend van u zijn.
In een volgende homilie preciseerde onze paus een belangrijk gevolg aan het feit dat God ons het eerst heeft bemind en uiteindelijk aan ons geeft voor niets. Wees dienstbaar en geef voor niets wat je voor niets gekregen hebt, vertelde de paus. Hier beoogde hij op de eerste plaats de herders van de kerk, maar ook ieder van ons. De genade van Christus is voor niets, en u moet daarvoor niets geven. En de paus benadrukte om die genade niet te verkopen. De paus waarschuwde voor het gevaar af te glijden in relaties van betaling tegenover God. Heer, als gij dit voor mij doet, zal ik u dat geven. Nee, dat is niet juist. Integendeel, de band van gratuïteit met God zal ons helpen om diezelfde band vervolgens met de anderen te hebben. Het evangelie die dag kwam uit Matteüs hoofdstuk 10, met de zending van de apostelen waarbij Jezus sprak: verkondig op uw tocht, het koninkrijk der hemelen is nabij, genees zieken, wek doden op, reinig de melaatsen en drijf duivels uit. Het gaat dus om een leven van dienstbaarheid, legde de paus uit. Christenleven is ten dienste staan. Het is heel droevig christenen te zien die, bij aanvang van hun bekering, openstaan voor dienstbaarheid, het volk Gods dienstbaar zijn, maar die zich uiteindelijk van het volk van God zich gaan bedienen. En dat doet veel kwaad. Veel kwaad aan het volk van God. De roeping is te dienen, niet zich te bedienen. Voor zover deze homilie. En ik zou willen eindigen met een laatste homilie voor vandaag, aan ons allemaal gericht. De paus gaf commentaar uit het evangelie, uit Lucas hoofdstuk 21, over de weduwe die haar twee muntstukjes in de offerkist legt van de tempel van Jeruzalem. Alles waar ze van leven moest. En de paus nodigt ons uit tot vrijgevigheid en zelfs edelmoedigheid, en niet onder dwang, maar als een genade om te vragen. Men kan geen twee heren dienen, God en de rijkdom. Indien deze weduwe het beetje gaf dat zij had om van te leven, is het omdat zij vertrouwen had in God. Zij geeft alles omdat de Heer meer is dan alles. En paus Franciscus nodigde ons uit onze kasten te schikken en al wat niet dient te geven aan wie het nodig heeft. Concreet stelde de paus de vraag: hoeveel paar schoenen heb ik? 1, 2, 3, 4, 5, 20? En hij herinnert zich een monsignore die er 40 had. En de paus insisteerde: als je zoveel schoenen hebt, geef dan de helft weg. Met vrijgevigheid kan men wonderen doen. Vrijgevigheid is in kleine dingen. En de paus nodigde ons uit te beginnen met een zelfonderzoek. Om weg te doen wat niet dient, maar misschien wel voor een ander. En de ziekte die deze vrijgevigheid in de weg staat, noemt de paus de consumptiementaliteit, waardoor men meer koopt dan nodig. En hij nodigde iedereen uit te bidden om van deze gevaarlijke kwaal bevrijd te worden, die volgens de paus een psychologische ziekte is. En zo citeerde hij een mooi voorbeeld van een vrouw die bij haar boodschappen in de supermarkt 10% van haar uitgaven aan de armen wijdde. Beste vrienden, tot zover deze enkele homilieën ter overweging. Het zijn toch altijd rake woorden en vooral oproepen naar ons geweten. Dus nu maar toepassen. Dit lezen en aanhoren is mooi en deugddoend, maar het uitvoeren is, zoals we in ons Nederlands zeggen, is een ander paar mouwen. Maar het zou de wereld totaal veranderen. En vragen we daartoe de nodige genaden. En vergeet ook onze, maar eigenlijk jullie radio niet in jullie vrijgevigheid. Maar dat hebben jullie ruimschoots bewezen. Doe zo verder. Hartelijke dank. En om af te sluiten laat ik terug een kinderkoor op jullie los met het lied Wat een wondere wereld. Children's Choirs en Grandpa Elliot. Beste vrienden, hartelijk dank en tot een volgende afspraak.
Blessed days and the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world.